En dan gaat het vanavond over het gebed van een rechtvaardige. Erkent u een rechtvaardige aan dat hij een bidder is? Dan weet u gelijk hoe een rechtvaardige eruit ziet. Hij kan niet zonder het gebed. We gaan wel eerst na. Als het gaat over de rechtvaardige die bidt. Wie hij is, dat is het eerste. Wie is hij? Daar moeten we wel even wat over zeggen. Je zou natuurlijk kunnen denken dat het hier gaat in deze psalm over een mens die het goed doet. Altijd goed doet en dat van zichzelf ook nog eens vindt ook. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die mensen bestaan wel. Maar David mag beter weten. Dus wie is een rechtvaardige? Wie is die rechtvaardige die bidt? We letten in de tweede plaats op de dingen waar hij naar ziet, op ziet. Dat zien we in onze tekst. Hè? Uw goedertierenheid is voor mijn ogen. Daar ziet hij op, daar kijkt hij naar, daar heeft hij lust in om dat te zien. Daar staart hij op. En zo kan hij leven door het zien op Gods goedertierenheid. En we letten ook op ten derde dan hoe zijn wandel is. He, ik wandel in uw waarheid. Wie is deze rechtvaardige? Zeiden het al, dat hoort bij elkaar. De rechtvaardige is degene die het leven mag ontvangen. En alles wat leeft, dat ademt, dat is in het geestelijke ook zo. Het gebed wordt dan ook wel genoemd de ademtocht van de ziel. Een rechtvaardige ademt. En hij kan ook echt opademen, zo gezegd, ademhalen in het gebed. Daar is een rechtvaardige dan aan te kennen, aan het feit dat hij niet zonder de Heere kan. Dat is een rechtvaardige. Hij bidt, net als we kennen van Elia, hij wordt ook genoemd een rechtvaardige. Het gebed van een rechtvaardige heeft hij gebeden en dat vermag veel. Het gaat hier niet over mensen die zichzelf rechtvaardig vinden. Die fariseer in de tempel, bad hij eigenlijk wel? Wel nee, hij bad helemaal niet. De Heer Jezus die alles zo fijntjes kan zeggen, zei hij stond hè, en hij bad ja, bij zichzelf. Hij bad bij zichzelf, hij zei dingen, mooie dingen over zichzelf. Hij praatte eigenlijk tegen zichzelf en tegen de mensen die omheen stonden. Maar het was geen gebed, er was geen verzoek, er was geen behoefte. Dat is dus geen gebed. Nee. Dus dat was dan geen rechtvaardige. Nee, dat was geen rechtvaardige. En dat mannetje daar in de hoek, die niet op durft te zien naar de hemel. En die zich op de borst slaat. Die man van wie we horen dat hij roept. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is natuurlijk ook geen rechtvaardige, want hij noemt zichzelf de zondaar. Zo zegt hij het. En toch is hij het. De rechtvaardige. De oprechte, die eerlijk is en zichzelf en de mensen en God niet bedriegt, zoals de fariseeën doet. Dat is hem. Die ging af, gerechtvaardigd, naar zijn huis. Dat was met Paulus er inderdaad ook zo geweest. Ik denk dat Paulus voor zijn bekering ook bidden kon als de beste. Tenminste, zo zag hij het dan zelf. Maar de hemel was er niet van onder de indruk. Maar toen de Heer Jezus in zijn leven kwam en hem stilzette op de levensweg en hij als een blinde als een afhankelijke man naar Damascus moest worden gebracht en daar zich opgesloten heeft in een kamer 3 dagen en 3 nachten. Toen heeft de hemel iets opgevangen. En u weet het, wat de hemel opgevangen heeft. Zie, hij bidt, zei de Heere tegen Ananias. Zie, hij bidt. Paulus, die eerst een eigen ogen rechtvaardige was en toen vanaf zijn bekering een zondaar begon te worden. En gebleven is. Ja, en gebleven is. Tegelijk rechtvaardig en tegelijk zondaar. Hoe kan dat? Ja, in het koninkrijk van God gebeuren wel meer vreemde dingen. Wonderlijke dingen. Dat kan. Tegelijk rechtvaardig en tegelijk zondaar, zo heeft Luther het ervaren. En zo ervaren al die rechtvaardigen het. Dus het gaat niet over een rechtvaardig in eigen oog. Iemand die zichzelf goed vindt, dat zijn de Farizeeërs. En de Heere Jezus heeft er wat moeite mee gehad met die Farizeeërs. En de hemel vangt niets op van een Farizeeër. Een zondaar die klaagt. En een zondaar die zichzelf beschuldigt. En een mens die zichzelf veroordeelt. Dat zijn dingen die worden opgevangen in de hemel, daarboven, bij de troon van God. Het lijkt er toch wel op als David dan hier spreekt in deze psalm over ik wandel in mijn oprechtheid. En ik zit niet bij ijdele lieden, ik haat de vergadering der boosdoeners, ik was mijn handen in onschuld. Dan zou je zeggen, is David niet van zijn plek? Want een kind van God, een tollenaar, kan ook van zijn plek zijn. Zodat de Farizeeër weer op gaat spelen. Dat kan natuurlijk. Dat is heel goed mogelijk. Is dat zo met David hier? Dat hij zich toch weer wat voelt? Wat is in eigen oog? Nee, dat is het niet. Als hij hier spreekt van doe mij recht, Heere, dan gaat het over een situatie waarin hem onrecht is aangedaan. En hij weet dat hij in deze situatie, deze bijzondere situatie, in ieder geval niet de schuldige is. Dat kan toch? Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij werd beschuldigd van overspel en in de gevangenis geworpen. Maar Jozef wist dat hij onschuldig was. En daarmee betekent niet dat Jozef een zonderloos mens was, die het nooit verkeerd deed. En dat David een mens was die het altijd goed deed. Maar er zijn toch situaties, dat kan toch. Dat heeft de Heere Jezus vooral meegemaakt. Onschuldig is hij ter dood veroordeeld. En God in de hemel wist dat hij onschuldig was. En dat hij de schuld van anderen droeg. En soms moeten Gods kinderen de voetstappen van de Heere Jezus drukken, ook in dit opzicht. Dat hun onrecht wordt aangedaan in een bepaalde situatie. Maar wat is nou een rechtvaardige? Die gaat vechten en voor zijn eigen eer opkomen en een ander een proces aandoen, omdat jij het niet gedaan hebt en hij wel. Nee, wat doet David hier? Echt een mooi trekje hoor. Hij legt het in Gods hand. Dat is ook het beeld van Christus. Want die heeft ook alles in Gods hand kunnen leggen. Dat kon hij. Wij moeten het leren. Altijd weer leren. En dat doet hij hier. Doe mij recht, Heere. Dat is ook een gebed. Een gebed of de Heere alles wel wil maken. Beproef me maar, Heere, en zie maar of er bij mij een schadelijke weg is. Als het dan wel zo is, zegt David op een andere plek, dat ik toch nog verkeerd gedaan heb en ik zie dat niet, laat het mij dan alstublieft maar zien. Dat noemen wij oprecht. Oprecht, dat is niet zonderloos, dat is eerlijk worden voor God. Dat is je schuld niet verbergen, maar ermee voor de dag komen. Daarom zei ik ook, wie is er nou eigenlijk oprecht? In die tempel daar, die staande fariseer, of die neergebogen tollenaar? Het antwoord is bekend. Dat is hem, hij is oprecht. En oprecht moeten we toch gemaakt worden. De Heer Jezus was het van nature, wij niet. Wij moeten oprecht gemaakt worden. David had ook wel eens een andere tijd hoor. U weet toch wel wie David was. Had ook wel eens een andere tijd hoor. En toen die vreselijke zonden van die moordpartijen, dat overspel en toen dat zwijgen, dat zwijgen, dat zwijgen. Niet voor de dag komen. Net doen alsof er niks gebeurd was. Dat is huichelachtig. God heeft dat, want hij voelde zich natuurlijk niet gelukkig. Wel nee, God heeft dat doorbroken. Nathan kwam, heeft hem de les gelezen. David is ervoor gevallen. En toen kwam hij voor de dag. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Dat is oprecht. Altijd. In je bidden. In je spreken. In je handelen. Beseffen wie je bent. Van nature. En dat je alleen maar voor God kan bestaan. Omdat hij je genadig is. Voor een oprechte, een eerlijk gemaakt mens wordt God zo groot. Zo heel erg groot. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tollenaar vernederde zichzelf, dat doet de Heere niet. Nee, de Heere is veel machtiger. Die zorgt ervoor dat je jezelf vernedert. Ja, dat je gewillig gemaakt wordt. Dat je gewillig gemaakt wordt om te komen. Ik heb gezondigd, zei David. Maar de Heere die richt op. Dat hoef je niet zelf te doen. Dat kun je ook zelf niet doen. Dat doet de Heere. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wie zichzelf veroordeelt, zal vrijgesproken worden. Rechtvaardig verklaard worden. Hoe is dat mogelijk? Dat is het loon op het geloof. Want dat is ook iets, oprecht zijn voor de Heere is het geloof beoefenen. Je zondig voelen en slecht en daarom bij de Heere weglopen is hoogmoed, ongeloof. Je slecht weten en je zonde kennen en naar de Heere toe gaan om genade is geloof. Ik zal met zonde last belaan, toch opstaan, tot de Heere gaan en al mijn schuld belijden. Dat is het geloof. Je weet dat je heilwaardig bent. Je gaat het echt wel leren in je leven. En toch ga je naar God, niet om hem over te halen. Met je mooie gebeden, want die zijn helemaal niet mooi. Maar omdat je gelooft. Wat geloof je dan? Dat hij genadig is. Weet u een voorbeeld van iemand die met zijn zonden en ellenden tot de Heere kwam en afgewezen is? Ik tenminste niet. Nee. Ik zie het al u ook niet, hè? Nee. Nee, dat doet de Heere niet. Sommige dingen kan God niet. Een zondaar de deur wijzen. Kan God niet. wil God niet. Omdat God barmhartig is en genadig is. En dat bewijst om zijn zelfs, om Christus wil, maar altijd in de weg van oprecht worden. Het geloof uiten in je komen tot de Heere als een zondaar. Want die tollenaar ging heen gerechtvaardigd naar zijn huis. Wat is het loon, de verhoging? Dit weten het wel. Het is het hart van het evangelie. Heerlijke boodschap. Waar je nooit over uitgepreekt raakt. Dat God dan verhoogt, waarmee? Met de gerechtigheid van een ander. Dan vindt er zo'n heerlijke ruil plaats. Ja, in de weg van het geloof hoor. In de weg van het oprecht worden. In de weg van het eerlijk worden voor God. Dan gaat God spreken zoals de Heer het ook deed bij David toen hij zei, ik heb gezondigd. De Heer zei gelijk erbovenop, je zult niet sterven. En dat betekent leven dus. Leven. Niet een paar jaar verder op deze aarde, maar eeuwig leven. Gij zult de dood niet sterven. Dat is het wonder. Het leven schenkt God. Dat is om Christus wil. Christus, die met mijn zonde beladen, hoorden we toch net, naar het kruis is gegaan. Onschuldig, hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen. En dan vindt die zalige rouw plaats. Hoe verhoogt de Heere? Hij schenkt mij wat Christus verdiend heeft. Hij schenkt het mij. En moet ik dat dan aannemen? Ik neem het gelijk aan. Daarom kwam ik tot de Heere. Om genade, toch? Ja. Daarom ging ik naar hem, om geholpen te worden, om genade te vinden ter bekwame tijd. En als je dan van genade spreekt, dan is het toch vreemd om te zeggen, ja, is dat dan voor mij? Kan dat wel voor mij? Je ging toch naar hem om genade? O God, wees mij de zondaar genadig. Je geloofde toch dat God genadig was? En dan spreekt God ook van genade. En zo word je een rechtvaardige in Gods oog. Ja, dat zeg ik erbij hoor. In Gods oog. Maar het is ook wel heel wonderlijk als je ziet hoe God je dan ook ziet. Als iemand, ja, het is eigenlijk wel heel groot hoor. Als iemand die nooit geen zonde had gedaan. Of gehad. Als iemand die al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor hem volbracht heeft. Dat begrijp je toch zeker niet? Dat zul je nooit begrijpen. Dat is wel te aanbidden, dat wel. En dat zal tot in der eeuwen eeuwigheid ook aanbeden worden. Maar begrijpen zul je het nooit. Dat God dat nu wil. Dat dat nu het doel is. Dat dat nu het werk is van de God des heils. Zondaren verhogen en hen tot kinderen van God maken. Erfgenamen van God. Ja, dat is echt het hart van het evangelie. Dacht u dat Christus aan het kruis geleden had om ons een paar genoegelijke jaartjes hier op aarde te geven? Christus heeft aan het kruis geleden om het leven te verwerven. Het eeuwige leven voor doodschuldige zondaren. Daarom zegt hij ook gelijk, vrij, over, eerlijk en gunnend. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn tegen die moordenaar, hè? Ja, mooi jongen hoor. Tegen die moordenaar. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Zie? En Christus is op weg naar de hel. Als hij dat zegt. Ja. Maar goed. Dat is dus een rechtvaardige. Zie je jezelf dan als een rechtvaardige? Nee. Ik zei het toch net, gelijk rechtvaardig en gelijk zondaar. Je gaat jezelf wel zien als een zondaar. Een geredde zondaar. Zoals Whitefield die zijn brieven onderschreef met SS. Hè? Saved sinner. Een geredde zondaar. Toch? Een zondaar die verhoogd is, aangenomen. Ach, en geloof maar dat de verloren zoon zich aan tafel bij zijn vader slechter voelde dan toen hij bij de varkens zat en dacht, wat ben ik er toch voorheen. Bij de vader aan tafel, wat zal hij zich daar ook klein gevoeld hebben. En wat was vader goed en groot daar aan tafel. Geeft hem het beste kleed en schoenen aan de voeten. Is dat allemaal niet te groot, te hoog, te heerlijk voor een zondaar? Ja hoor, dat is het ook. Maar het is wel de werkelijkheid. Dat doet God. En als gevolg daarvan, als vrucht daarop, ga je in beginsel hoor, ach, altijd weer ten dele voor hem leven. Ja. Ga je hem bedoelen, wil je hem bedoelen, ga je de zonde haten en laten, dan komt er liefde in het hart. En dat is Psalm 26, een liefdeslied. En daarom zegt hij, ik haat de vergadering der boosdoeners. Er is liefde tot de naam en de zaak en de eer des Heren. Omdat de Heere zo goed is, zo mensenkind als hij, uit de drek op te halen. En hem tot zijn kind te maken. Functioneert dat altijd? Nee. Daarom zei ik ook ten dele, functioneerde dat maar meer, maar veel meer. Dat we echt groot van God konden denken en spreken. Maar de Heere wordt wel dienenswaardig hoor. En oh, dan kun je ook aan de andere kant zien wie jezelf blijft van nature. En je zegt, wat komt er eigenlijk van terecht? Maar de Heere blijft dienenswaardig. Wordt dienenswaardig en blijft dienenswaardig. En wat gaat nu dat leven van zo'n rechtvaardige worden? Uw goedertierenheid is voor mijn ogen. Dat is nu het leven van zo'n rechtvaardige. Uw goedertierenheid. Dat is een van de bekendste Bijbelwoorden. Maar weet u wel wat het betekent? Wat is de inhoud van dat woord? Het is een van de mooiste Bijbelwoorden. Het is een verbondsterm. Het Hebreeuwse geset. En er zit een wereld van gedachten in. Een woord dat je eigenlijk niet vertalen kunt met een synoniem, met een ander woord. Ja, je hebt er een heleboel andere mooie woorden voor. Trouw. Verbondstrouw. Genade. Gods barmhartigheid. Dat is het geheim waarom de Heere zondaren roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zijn goedertierenheid. Dat is het geheim waardoor hij hen verhoogt en zet onder zijn kinderen. Zijn goedertierenheid. Daar komt het alles uit voort. Dat is het geheim. Dat wordt het geheim van hun bestaan. Dat wordt de oorzaak waarom ze mogen leven. Dat wordt de bron waaruit ze mogen putten. Het is Gods goedertierenheid. Die rijkt tot aan de hoogste hemelen. Die in der eeuwigheid is. Psalm 136 raakt er niet over uitgezongen. Want uw goedertierenheid is in de eeuwigheid. Dat zijn de uitgangen uit Gods hart naar zondaren toe. En dan om redenen uit zichzelf, maar ervaren in de weg van oprecht worden, zondaar worden, voor God, in die weg, niet als een grond, maar als de weg. Zo wordt Gods goedertierenheid ook gesmaakt, God laat zijn goede tierenheid dan ook proeven en smaken in die weg. Zijn trouw, dat hij nu ook gedenkt aan zijn verbond. En dat hij om redenen uit zichzelf en omdat hij beloofd heeft, genade bewijst en dat ook nooit meer van je wegneemt. Oh nee, nee. Voel je het dan altijd? Nee, dat zeg ik niet. Maar hij neemt die genade die hij je schenkt nooit meer weg. Misschien dat de verloren zoon nog wel eens een avondje stappen gaat. Ja. Ja, ja. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar het huis uitgeschopt wordt hij nooit. Hij is aangenomen als kind. Maar die goede tierenheid is ook een liefdekoord van, dat trekt hij. Dat trekt. Die goede tieren hebben het altijd weer trekken. Je komt altijd weer terug als je een avondje bent wezen stappen. Dan zeg je, Heere, wat ben ik toch voor een mens? Weer afgedwaald. Dat is een rechtvaardige. Gebed van een rechtvaardige. Die niet zegt, nou Heer, ik zal het nou nooit meer doen. Maar gun leven aan mijn ziel. Heere, dan loof mijn mond. Uw trouwe goede tierenheid, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Al degenen die de Heere vrezen, zeg het maar. Is dat niet zo? Als het niet zo is, mag u het nu zeggen. Dat de Heere zo de getrouwe blijft. Ook al verzondig je het alweer 1000 keer... En dat vind je dan ook weer zo erg, hè? Maar dat God niet verandert in zijn trouw en liefde. En dat je dan altijd weer bij hem terecht kunt. En dat hij nooit tegen je zegt, en nou word ik je goed zat. God heeft wel eens tegen je gezegd. Die verbondstrouw. Maar wat is nu een rechtvaardige? Wie stelt zich dat voor ogen? Dat betekent dit, die leeft eruit. Die moet het daar ook van hebben. Maar als je dat zich zo voor ogen stelt en daarover nadenkt, over mediteert en over leest, Gods woord onderzoekt daarop en daarom naar de kerk gaat om van die goede tierenheid weer te horen, dan is dat altijd wel weer een goede tierenheid die de Heere dan bewijst, laat zien... Waardoor ik dus weer mijn hart kan ophalen. Het gaat altijd weer van God uit. Het gaat altijd weer van God uit. Begin, maar altijd weer. De Heere moet altijd weer de eerste zijn. Laat zijn goede tierenheid zien. En vooral in de kerk. Dat is op Psalm 26, 27 trouwens ook. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Daar heb je het. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Je komt in de kerk om te horen, maar ook om te zien. Om te zien in het woord van God en de prediking. De Heere wie hij is en wie hij blijft. En altijd tegen de achtergrond van wie ik ben en blijf hoor. Maar je gaat het zien. En daarom gaat de dichter zo graag naar de kerk. Gaat hij rond het altaar, zo noemt hij dat in deze psalm. Is hij daar waar de dienst en verzoening plaatsvindt. Waar het geheim wordt verklaard van die heerlijke deugden van God. Waar we nu van mogen profiteren, zijn goede tierenheid. Rond het altaar. In de nieuwtestamentische bedeling kun je zeggen rond het kruis dat eenmaal gestaan heeft in deze wereld. Dat wat in de prediking altijd weer naar gewezen wordt. Daar mag je dan op zien. Zien op het kruis. Staat er toch niet meer? Nee, dat weet ik wel. Maar u weet wel wat ik bedoel. Zien op de gekruisigde Christus in de prediking. En dan je hart weer ophalen. Omdat je ziet, daar is het verdiend. Daar is het verworven. Daar is de buit binnengehaald op Golgotha. Daar ligt de grond voor het heil. Al mijn hoop, daar haal ik vandaan. Daar bij het kruis. Daar waar het kruis gepredikt wordt, rondom uw altaar. Daar is het goed toeven. Voor zondaren hoor. Ja, voor zondaren. De farizeeën loopt er met een grote boog omheen. Links of rechts. Maar een zondaar, daar kun je het zo goed hebben. Daar drukt in het huis van God, onder de prediking, het dierbaar bloed van de middelaar. En mag je schuldige ziel ophouden om daar aan de voet van het kruis je te mogen buigen voor de Heere. In aanbidding, in een zelfveroordeling, maar in het ontvangen van het heil. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Kan je zomaar opeens kwijt zijn? Geen gevoel meer van pijn in je geweten? Ja, dan laat de Heere zichzelf zien. Dat is persoonlijke zaak hoor, dat weet ik wel. Maar dat gaat door de prediking. Is het er nooit overkomen dat je in de kerkers helemaal van schuld ontslagen was? En dat je de vrijheid mocht proeven van de kinderen Gods? En dat je eens echt kon geloven dat het zelfs voor jou kon? Dat gebeurt. Dat zie je dan. Echt uw goede tierenheid, stel ik mij voor, ogen. De Heere laat zichzelf dan in zijn Zoon zien als degene die de getrouwe is. Op de heuvel Golgotha, ja, daar staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden. Zij een plaatsje mij gegund, waar ik mag wenen om mijn zonden. Ja, doe dat wel eens. Kan in de kerk ook gebeuren, hè. Dan voel je echt groter zonder soms, dan dat je in Amsterdam op de Kalverstraat loopt. Hè? In de kerk voel je soms groter zondaar. Omdat je de liefde van de Heer Jezus ziet. Tegen je zo zondige kan. En ook deze psalm, David zegt ook, wees mij genadig. Zie je wel, het is helemaal geen fariseer, die man. Dichter, wees mij genadig. Het ene laatste vers. Daar vragen we en daar vinden we genade. Uw goede tierenheid is voor mijn ogen. God laat het zien. Kan God zich niet verbergen? Ja, kan God ook doen. Daar heeft hij dan ook zo zijn bedoelingen mee. Als er dan toch weer dat fariseertje opkomt, hè, in mijn binnenste. Als er achteruitgang is, verachtering in de genade, sla een zijweggetje in enzovoort. Dan leeft dat niet meer zo. En dan kan het best zijn dat ik echt met een lege ziel over de aarde ga en de kerk, het woord, dat gaat allemaal maar over mijn hoofd heen. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar waar kent u een rechtvaardige aan? Die komt in zo'n tijd eigenlijk wel om. Hij kan het er niet in uithouden. Nee hoor, echt niet. Hij kan het er niet in uithouden. Want hij heeft geleerd, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dat is een psalm voor volgende week, geloof ik, hè? Volgende lezing. Geef mij weder de vreugde uws heils. Ja, dan kom je toch wel op terecht, hoor. Gaat de Heer je weer trekken? Hij verbergt zich, omdat jij eigenlijk aan het verbergen bent. En dan moet je het voelen, de kilheid en de kou buiten het leven met de Heer, maar allemaal om je weer te trekken aan de cercode van goede tierenheid. Hoor, de Heer laat je nooit los. Hij laat je hem 1000 keer los. Hij laat je nooit los. Dat is het geheim van het kindschap. Je kunt er toch jaloers op zijn. En ik wandel tenslotte in uw waarheid. Ja. Bij waarheid denken we dan bijvoorbeeld aan de Bijbel, aan de wet bijvoorbeeld, hè? De waarheid of dogma, leerstuk. Nee, daar gaat het helemaal niet om, dit woord. Het woordje waarheid is ongeveer hetzelfde als het woordje goede tierenheid. Er zit het woordje amen in. God is waarachtig. Je kunt op God aan. Bij het woordje waarheid moet u denken aan de waarheid van zijn beloften. Die beloofd heeft, is getrouw. Ik wandel in uw waarheid. In de waarheid die een eigenschap is dus van God. Dat is ook een eigenschap van God. Zijn betrouwbaarheid. Hij doet wat hij belooft. Leven uit de beloften. Bedelen om de vervulling van de beloften. Want je komt er wel achter. De Bijbel staat voor een zondaar vol met beloften. En je komt er ook achter. Juist voor zondaren. En dat de Heer die belofte nu waar maakt. Hij is de getrouwe, de amen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daar moet je nu het huis van je hoop op leren bouwen. Op de belovende God. En daar moet u het van hebben. In het uur dat je het leven verlaat en alles los moet laten. Dat je de belovende God overhoudt. Ja. En daarom moet alles van onze kant wegvallen. Wij die zo dikwijls nog weer zoeken in onszelf, hè. Of doet u dat niet? Het is altijd weer een tricky ding hoor, ook rond het avondmaal. Hè. Dan gaan we weer op zoek in onszelf. Ja. En als we niks in onszelf vinden, dan zeggen we, het kan voor mij niet. Hè. Nee, toch? Zitten we weer te zoeken of we wel genoeg dit en dan genoeg dat hebben. We hebben nooit genoeg dit en we hebben nooit genoeg dat. Zitten toch weer te zoeken in onszelf. Zou je daarop willen leunen en steunen, daarmee willen reizen door het leven, wat je voelt en wat je vindt en wat je ervaart, zou je daar weer de eeuwigheid aan willen doen? Of zou je willen leunen op de belofte van God? Dat is veel mooier. Echter. Geeft echte grond onder je voeten. Uw waarheid. Dat is God als degene die niet liegen kan. Die zijn belofte zal vervullen. Dat is allemaal ook om Christus wil hoor. Je komt er steeds meer achter wat Christus allemaal niet verworven heeft aan het kruis. Ook dit. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het laatste nageslacht. Hij bevestigt het ook bij de heilige doop. De Heere is de God der waarheid. Met andere woorden, wat is nu het rechtvaardige? En daarom ook het gebed van een rechtvaardige. Een mens die steunt en leunt op de God der waarheid. En die de Heer dan ook eerbiedig hoort, dat is wel zo. Maar ook vrijmoedig soms zo kan herinneren aan zijn woord. Heere, u hebt het toch beloofd. Heer, hier staat het. Het al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. En dan zei ik nou maar één belofte van al die mooie beloften die in de Bijbel staan. Je staat het, Heer. Hier kom ik, moeder kom ik, arme naakt tot de God die zalig maakt. Ik kom met lege handen. Ja, maar weet je wat waarheid betekent? God heeft geen lege handen. Hij heeft wat ik nodig heb. En hij schijnt het mild en overvloedig. Ik dacht er vroeger ook niet aan. Als ik dan mijn opa ging op Urk om hem wat te geven. Nee, ik kwam altijd met lege handen. Maar ik keek altijd wel naar zijn zakken. Want daar zat altijd van het heerlijke snoepgoed in. En hij gaf dat aan mij. Hè? Ja, zo is het bij God nou ook. Ja. God geeft altijd wat. En mag je daarop rekenen dan? Op rekenen? Je hebt het toch nodig? Ik heb het niet over een snoepje. Toch? Ik kan ook buiten een snoepje. Maar wat God geeft is veel meer waard hoor. En dan kun je niet meer buiten. Geef mij de vreugde uw zeils. Schenk mij zekerheid, Heer. Geef mij geloof. Ach, schenk mij liefde. Schenk mij de rust en de vrede die alle verstand te boven gaat. Geef me, Heere, geef me de vergeving der zonden. Dat, hè, dat. En dat is groot van God denken. En wie groot van hem denkt, zal een groot God leren kennen, die mild geeft en overvloedig. Ja, nu, dat was het dan zo'n beetje wat in de tekst staat. Maar, ja, veel meer natuurlijk nog, maar je kunt altijd maar iets zeggen in een preek. Maar u kunt ondertussen toch wel nagaan. En dat mag ik dan toch wel vragen nu vanavond, hè. Of wij nou een rechtvaardige zijn. Kunt u weten? Ja, kun je weten. Of je een rechtvaardige bent. Dus niet iemand die zonder zonde is, daar heb ik het niet over. Mensen die het altijd goed doen, zijn het trouwens niet. Nee, doe ik ook niet. Rechtvaardige. Iemand die het van een ander moet hebben. Iemand die arm is in zichzelf. Die voor God niet kan bestaan. En dat ook voor God belijdt. Maar dan ook gelooft dat de Heere genadig is. Die dan ook tot de Heere mag gaan met krediet. Vertrouwen mag op hem. Want ik verzeker u, lieve allemaal, dat er niemand zo te vertrouwen is dan God. Ja, daar kun je echt van op aan. Hij zal dus de mens die tot hem de toevlucht neemt nooit beschamen. Waarom niet? Omdat we toch uiteindelijk toch maar van die lieve, aardige mensjes zijn. Nee, omdat hij zo lief is. Daarom. Omdat hij zo getrouw is. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij is zo getrouw in zijn goede tierenheid. Om zichzelf, om zijn lieve zoon, om zijn naam, om zijn verbond. En daar ligt de pleitgrond. Daar ligt ook mijn hoop. Wat zijn we toch vaak aan het tobben, hè? Ja, met zo'n rijke God. Amen.